Ja, ook nu weer, nu het stil is, je krijgt een duidelijker zelfervaring. Als je gericht bent op alle dingen, dan vergeet je jezelf. Op zich is dat niet erg. Maar op een gegeven ogenblik is er alleen maar de objectwereld. Terwijl de structuur van het waarnemen en van het handelen toch helemaal gecentreerd is in het ik. Dus die ik-functies die blijven er, maar die zijn niet bewust. Want wat werkelijkheid is, dat is de objectwerkelijkheid van de dingen die je ziet. Als je zo rustig zit, er komt ontspanning. Er komt ook veel meer die ervaring, ook van het lichamelijke aanwezig zijn. Het gevoel van je eigen lichamelijke zelf. In het algemeen dus van je eigen zelf zijn. Wanneer je een dag heel druk bezig bent geweest met allerlei dingen. Nou, het is zo'n drukke dag geweest. Maar nou zit ik rustig. En kijk, hier kan ik mezelf zijn. Dat zelf zijn, dat wordt dan duidelijker. Omdat de gerichtheid van aandacht niet steeds weer naar buiten is. Je komt thuis bij jezelf. Daarin heb je dus een heel duidelijk zelfgevoel. Een gevoelservaring van zelf zijn. Wanneer ik dan vraag, ga kijken hoe het zit met jezelf. Dan zul je dus zeer steeds terug moeten keren tot een bewustzijn van dat zelf zijn. Wanneer je zo in die zelfervaring aanwezig bent, bij jezelf, in jezelf, dan is de zaak daar te bekijken. Hoe ziet die sfeer eruit? Het makkelijkste is om dan niet meteen te blijven kijken, want in het kijken ga je meteen die afstand scheppen. Het hoeft niet, maar je doet het heel gauw, heel gemakkelijk. Dus dan ga je even meer gevoelsmatig de zaak bekijken. Alleen al in het lichamelijke zelf. Daarin ben je thuis. Wanneer je zo in dat lichamelijke zelf op een bewuste wijze zit, heel duidelijk die sfeer van zelf zijn ervaart. Dan merk je dat langzamerhand geen buitensfeer meer is. En dat geldt allereerst op het niveau van het lichamelijke zelfzijn. Dat geldt nog sterker op het niveau van het mentale zelf zijn. Het geldt nog sterker op het niveau van het bewustzijn. Het zelfbewuste zijn. Het is goed om dat op lichamelijk niveau heel duidelijk te krijgen, omdat dat een heel concrete ervaring is. Wanneer je te snel naar het bewustzijn gaat, dan kun je het wel mooi formuleren, maar het is de vraag of het dan ook als realiteit ervaren wordt. Als je in jezelf zijn een klein beetje achteruit gaat, een heel klein beetje achteruit gaat, dan heb je die lichamelijke sfeer, het gevoelslichaam, heb je voor je. Alles wat waargenomen wordt, dat wordt waargenomen in die sfeer van het gevoelslichaam. Wanneer je dus zelf een klein beetje naar achteren gaat. Dat gevoelslichaam, dat heb je voor je. Dat kan makkelijk ook ruimer worden. Maar dat hoeft niet eens in eerste instantie zo ruim te zijn. Maar wat dan ervaren wordt, dat wordt ervaren dwars door dat lichaamsgevoel. Lichaamszelfgevoel heen. Kun je dat zo ervaren? Alles, ook al heb je nog een idee dat daar een buiten is, dan komen toch al die beelden, die komen via dat lichaam, gevoelsmatige lichaam, binnen. Dus wanneer zo'n beeld van iemand anders op je afkomt, komt hij eerst in dat lichaam terecht. Het blijft een verschijnsel, maar wel in die sfeer van dat lichamelijke gevoel. Wanneer je eerst heel duidelijk dat lichamelijke gevoel ervaart, dat gevoelslichaam ervaart. Dat gevoelslichaam, dat kan zich heel gemakkelijk uitbreiden. Wanneer daar de beelden komen die je visueel ervaart, of in je horen hoort, dan komen die dingen eerst in die sfeer naar voren. Ze worden vastgesteld als aanwezig in die sfeer. Dus ook op lichamelijk niveau al. Dat lichamelijke zelfzijn, dat is een bepaalde concrete gevoelssfeer waarin de dingen verschijnen. De dingen verschijnen op die manier dus ook op niveau van het lichaam al in de sfeer van jezelf. Voor zover ze daar binnen in die sfeer aanwezig zijn, hebben ze dus ook de kwaliteit van jezelf.
Kun je zeggen dat ze gekleurd zijn door jezelf?
Ja, maar dan moet je wel even preciezer kijken wat het betekent. Het is veel meer dan een kleuring. Het is werkelijk een opkomen van de verschijnselen in je eigen gevoelsmatige sfeer. Voor zover de verschijnselen zijn, komen ze op in je eigen gevoelsmatige sfeer, zoals je intern in je lichaam die gevoelsmatige sfeer ervaart. Misschien het volgende. Wanneer je een vinger in je mond doet. Of iets anders in je mond doet. Van wat voor karakter is dat dan? Nou, dan moet je eigenlijk niet je vinger doen, want het is al van je. Wanneer je een lepel in je mond doet. En je houdt die lepel in je mond. En je ervaart globaal je lichamelijke sfeer. Je ervaart ook die lepel in je mond. Is die lepel dan iets anders of is dat ook iets van jezelf? Ja, wanneer het globaal wordt ervaren als hele lichamelijke sfeer, dan is het in de lichamelijke sfeer.
Maar dat gekleurde bedoel ik mee dat alles wat in jezelf verschijnt, dat het door jezelf heen gaat, dus ook...
Ja, dus dan krijgt het de kwaliteit van jezelf.
Ja, dat bedoel ik. Dat kleur...
Ja, maar kleuren is altijd iets oppervlakkigs, hè?
Oh, okay.
Ja, nee, dat is totaal. Dat wordt werkelijk iets van jezelf.
Een soort filter?
Ja, maar dan ga je het veel meer zeggen, er is iets anders, is er een filter en er is jezelf.
Ja.
Nee, het is letterlijk dat die sfeer van dat gevoelsmatige zelf zijn al heel groot is en dat daarin de verschijnselen opkomen. Alles wat je ziet, alles wat je hoort, voelt, ruikt. Dat geldt natuurlijk nog meer op het niveau van het bewustzijn. Daar kun je het ook bekijken op dezelfde wijze. Wanneer je even een paar stapjes achteruit gaat doen. Je wordt bewust van de bewustzijnssfeer van je als een eigen zelfsfeer. Nou, alles wat er komt, dat komt daarin op. Het is het licht van je... eigen bewustzijn. En alles kan alleen maar duidelijk worden als verschijnsel opkomen in dat licht. Maar je ziet het op het niveau van het bewustzijn is het over het algemeen nog vrij abstract en blijft het toch vaak op een afstand. Terwijl wanneer je het op lichamelijk niveau bekijkt, dan zie je dus dat er meteen direct een gevoelsmatig contact is. Een gevoelsmatige sfeer is waarin de dingen komen en meteen dan ook veranderen, transformeren. Voor zover ze eerst anders waren. Maar op een gegeven moment dan zie je dat er helemaal niks anders is. Alles wat opkomt, dat komt in je eigen gevoelsmatige sfeer. En dat is dan een sfeer van gevoelsmatig bewustzijn. Komt op. Het is het gebeuren dus in die sfeer van het gevoelsmatige, bewuste zijn van je. Dan is er helemaal geen afstand. Dan is er geen dualiteit. Wat je ziet alleen maar jezelf. Je hebt ook wel neurowetenschappers hoor, die op deze wijze het ook gaan interpreteren. Zeg je nou, ze zijn heel erg materialistisch, die neurowetenschappers, want we staan al in de hersenen. En die hersenen, nou ja goed, daar heb je nog een functie bij van het zien en het denken. Maar je hebt erbij die zeggen, alles wat er dus plaatsvindt, dat gebeurt in die hersenen. Hoe zit het dan met de buitenwereld? Met de dingen die je ervaart? Ja, het gebeurt allemaal in de hersenen. Dus vanuit de hersenen projecteren we weer in de buitenwereld. Van wie is die buitenwereld? Nou, die is van jouzelf dus. We kunnen dus niet weten of er een buitenwereld is. Want alles wat we waarnemen, goed in dit verhaal, dat is dus iets wat alleen maar in de hersenen plaatsvindt. Goed, dat is dus een bepaalde lijn van denken. Maar het geeft wel aan hoezeer dus eerst alles dus in de sfeer van jezelf komt. Dus in je eigen ervaring, eigen zelfervaring, is er die sfeer van zelf zijn, dus ook gevoelsmatig, waarin de dingen komen. Dus dan zul je werkelijk, wat ik al zei, niet meer alleen vanuit een ik-centrum gericht moeten zijn op de dingen. En dan jezelf niet ervaren, maar alles wat je ziet is wel ego gekleurd. Zonder dat je het weet. Nee, het is weer terugkeren, bewust worden van je eigen zelf zijn. Ook lichamelijk gevoelsmatig. En dan ervaren, oh ja, dit is de sfeer van mijzelf en daarin komen de dingen.
De laatste tijd 's morgens zo'n rare ervaring. Dan ga ik gewoon achter de pc zitten, heel vulgair met een kop koffie. En dan kijk ik de kamer in, dan is het mooi licht en stil. En dan is het net of ik overrompeld word door de ruimte en de stilte en het licht. En dan krijg ik het gevoel of ik één word met die ruimte. En dan is het net of het lichaam zich vezel voor vezel, dat is heel raar, opent.
Ja, maar dat openen. Dat is zo belangrijk. Dat ben je zelf dus, op dat lichaamsniveau, daarin opent het zich. En wat is dan de ruimte? Dus dat ben je zelf dus ook.
Ja. En zelfs als ik ook gespitst ben, nu morgen, gebeurt het ook.
Ja. En op een gegeven ogenblik, dan is er altijd die helderheid, in die zin gespitst. En dan blijft het.
Het is een heel zacht, heerlijk gevoel.
Ja, heerlijk toch? Ja. Dat zeg ik, je komt na een drukke dag kom je thuis in jezelf en zeg, nou heerlijk toch? Ja. Ik kom thuis in mezelf. Daar kan ik ontspannen, dat voelt goed. Dat is warm. En wanneer dat dan nog eens een keer naar buiten gaat, zeg hé, alles zit erin. Nou, dan wordt alles heel liefdevol en warm omarmd.
Ja, zo voelt het wel. En het voelt ook lichamelijk, voelt het. Je kent wel zeepstop, dan knappen die belletjes. Nou, dat knappen hoor je niet echt, maar zo voelt het.
Dat is dat openkomen. Ja. Het is die sfeer waarin je overal aanwezig bent. Overal. Aanwezig bent als dat gevoelsmatige bewustzijn. Overal ben je aanwezig. En het grote zelfzijn is ook nog gelijk aan het zelfzijn van alle andere mensen. Dat particuliere dat verdwijnt. Het wordt universeel. In dat universele dus, dan ben je toch nog jezelf. Overal. Wanneer je het dan hier leert, dan gaat het thuis ook weer gemakkelijker. Dat is dus een belangrijk punt, dat je heel bewust die overgangen gaat ervaren. Dat wanneer je het hier of op ergens anders, waar dan ook, bewust ervaart, dan weet je, oh, deze instelling is de basis daarvan. En nu gebeurt het. Wanneer je dat heel duidelijk weet, dan gaat het ook ergens anders veel gemakkelijker. Omdat je weet, dit is de instelling. Oh ja, zo, op deze wijze. Oh, moet je kijken. Het gebeurt niet. Dat is dat even erop gespitst zijn van Miep. Hier gaat het om die zee, de oceaan. Dus dan vallen die verschillen weg. Tuurlijk, de verschijnselen die kunnen dan nog wel onderling verschillen. Maar wat essentie betreft is het niet.
Nee, die verschijnselen zijn tijdelijk natuurlijk.
En dat is zo tijdelijk.
Dus het gaat erom die aandacht gericht te houden op de zee en op die golf.
Juist. Maar ook heel concreet dat je dat ervaart dus, die zee, als iets van je eigen gevoelsmatige bewustzijn. Want zo'n metafoor ook, het blijft maar al te makkelijk abstract. Ja, natuurlijk, oh ja, de zee en de oceaan, daar zijn we allemaal één.
Die zee is dus ook een gevoelservaring.
Dat zal dus heel duidelijk ook een gevoelservaring moeten zijn.
Dan pas.
Dan wordt het ook een realiteit dat je ervaart, oh, overal zie ik datzelfde.
Ja, dus het mentale weten of begrijpen leidt nergens toe.
Dan is het alleen maar weten van iemand, een persoon. Nee, je zult het vanuit jezelf moeten ervaren als de werkelijkheid. En we hebben hier vaker natuurlijk over gehad dat er op allerlei plaatsen en allerlei situaties grenzen wegvallen. Nou, daar heb je dat dus ook. Dus vanuit zo'n dualiteit, dan merk je gedurende de dag en gedurende de nacht dat steeds weer de scheidingen, de afstand weggaat. Nu ging het er even om direct al te ervaren, wanneer je terugkeert naar jezelf, dan zijn er helemaal geen afstanden meer. Dus alles en iedereen accepteer je zozeer dat die ander ook gelijk mag zijn aan jezelf. Dus dat is volledig accepteren. Niet een beetje, ja nee hoor, ik accepteer hem wel, je mag daar wel blijven. Daar, ja. Maar je moet niet te dichtbij komen. Nee, het is een accepteren van de ander volledig, dus als jezelf, ook lichamelijk. Volledig accepteren. Op gevoelsmatig vlak, het is liefde. De naaste liefhebben als jezelf. Dan zijn er geen polen meer.
Maar dat is ook geen seksualiteit
meer. Wat er plaatsvindt, dat is dus in die sfeer waarin er een geheel is, waarin dan wel iets zich ontplooit. Maar in dat ontplooien, je ziet dat het allemaal toch in die ene sfeer aanwezig is. Misschien is in die ene sfeer, eerst krijg ik heb het gehad over die zelfsfeer, hè? Dus als je eigen lichaam, dat zelf, dat is dan iets, zei ik, dat wordt steeds universeler. Dus dat notie van dat zelf, dat gaat ook ijler worden. Dus je krijgt dan dat het veel algemener wordt, dus het is niet meer van jou of zo. Dus in die sfeer, ja, daar gaat alles zich afspelen. Dus ook wanneer er van seksualiteit sprake is. Juist daar. Dus ook vanuit een dualiteit. Die mensen wanneer ze nooit van non-dualiteit gehoord hebben. Ja, juist in de seksualiteit. Wat gebeurt daar? Daar vallen de grenzen lichamelijk gevoelsmatig weg. En dan is er ook een eenheid, juist ook gevoelsmatig, lichamelijk. Daar is het helemaal duidelijk.
Ik begrijp gevoelsmatig, maar lichamelijk.
Wanneer het werkelijk een goede seksualiteit is.
Dan voel je het lichaam.
Nou, maar op een gegeven ogenblik, nou, dan weet je niet meer of... het hebt, nou dat is het lichaam van de ander of van jouzelf. Ja. Ja, dat is het toch? Ja. Dus het is een goed voorbeeld, hè.
Waar komt de voorkeur voor een bepaalde partner nog vandaan? Is dat conditioneel? Hoe je in feite zou ook niks uit moeten maken.
Ja, goed, het hangt er helemaal vanaf natuurlijk. Wanneer je over personen spreekt, dan spreek je ook van voorkeuren enzovoorts. Ja. wanneer het gaat in het grote geheel, dan blijken bepaalde dingen zo te gaan. Ja. Ja. Ja, waarom heb je nou speciaal die partner?
Ja.
Nou, daar kun je allerlei verhalen over ophangen. Ja, ik heb allerlei redenen daarvoor.
Ja. Ja.
Dus je kan allerlei dingen erover vertellen. Maar eigenlijk is het gewoon iets wat in het grote geheel gebeurt. Ergens klikt iets. Nou, ja, dat zijn dus blijkbaar allemaal...
Het heeft ook met energie te maken.
Tuurlijk. Ja. Dat zijn bepaalde krachten die in het geheel werken. Ja. En het werken zoveel krachten, maar goed, wanneer er iets gebeurt, dan is dat blijkbaar het resultaat van die krachten die er waren.
Het kan zijn dat het op het oppervlakkig niveau een moord en doodslag is, bij wijze van spreken, maar dat het op een dieper niveau heel goed klinkt.
Dat zou kunnen. Jazeker. Nee, die voorbeelden die heb je. Kijk je naar de Karel?
Ik heb hem wel.
Nou, ik weet het van.
Nee, het fundamentele is het dualiteit of non-dualiteit? Als het in een non-duale sfeer plaatsvindt, dan is het open. En dan heb je direct al die afwezigheid van die scheiding. Natuurlijk, die non-dualiteit, wanneer dat werkelijk in het dagelijks leven ervaren wordt, is dat natuurlijk iets wat ontzettend intieme toestand is. Omdat je geen onderscheid maakt tussen jezelf en de ander.
Dus in de liefde is een non-dualiteit. En als je begint te vechten met elkaar, zit die de dualiteit. Tenminste, je blijft in de non-dualiteit, in de eenheid, in de grote zee. En vandaaruit zie je, aan het doen met een golf is verdwijnen die je allemaal in de zee blijft.
Ja, het fundamentele is dus dat die golven ook de oceaan zijn. Die zijn ze. Dus het is al wel opgenomen in dat een. Wat er ook gebeurt. Dus wat er ook gebeurt, ook in relaties, wat daar gebeurt. Je kunt dat beschrijven vanuit een persoonlijk standpunt en dan heb je allerlei verhalen van nou ik dit en die ander dat. In positieve zin of in negatieve zin. Of het gebeurt in een non-duale sfeer en dan is dus dat verhaal helemaal niet relevant. Dan zijn er gewoon dingen die gebeuren. En daar spelen dus allerlei dingen mee, ook alledaagse overwegingen enzovoorts en inzichten spelen allemaal mee in dat veld, maar het is niet persoonlijk. Dus zie dat het direct al een kwestie is van die reconstructie. Wanneer je gaat praten, ja, ik vind die ontzettend aantrekkelijk. En die mag ik niet. Dat is een bepaalde constructie van de hele situatie waarin je scheidingen gaat maken. Je gaat zeggen, ik hier en de ander daar. En dan is er een bepaalde relatie die ik kan beschrijven. Wanneer je ziet dat die dingen allemaal gebeuren, er gebeurt toch wat er blijkbaar uit het geheel moet gebeuren.
Het gaat vaak niet zo bewust.
En het meeste gaat al nauwelijks bewust. Of onbewust. Belangrijk punt is dus, blijf bewust van jezelf en in jezelf. En dan is het hele universum jezelf. Totaal openen bij jezelf. Dat niets, dat bij jezelf. Daarin is dus ook alles tegelijkertijd aanwezig. Er zijn geen afstanden, niet in de ruimte, niet in de tijd. Geboorte bij jezelf. De dood bij jezelf. Allemaal tegelijkertijd aanwezig. Zware dag gehad, Mark. Ik hoop dat je nog te veel in je hoofd hebt, dat je hoofd te zwaar wordt.
Ja. Het is een beetje een zinnige vraag, want ik zit er altijd mee te worstelen. Ik kan wel ervaren dat als ik hier zit, dat het verkeer en de geluiden zonder afstand in mij verschijnen,
ja.
Door mij heen gaan. Oké, dat kan ik ervaren. Maar als je zo praat, dan denk ik, dus het moet mogelijk zijn dat ik zowel mijn geboorte nu, als mijn dood nu ook zie.
Op dezelfde wijze als het geluid van die auto's.
Ja, maar ik ben op dit moment... Maar ik kan natuurlijk ook met mijn dood al ervaren.
Dan zit je weer te construeren.
Ja, dus
ik zit hier. Ja. En ergens in de tijd ben ik geboren. En ergens in de tijd zal ik doodgaan. En dan moet het ook nog een keer in mij. Nee, want dan zit je op een heel ander vlak weer. Ja. Blijf bij die ervaring dat die autogeluiden door je heen gaan. Ga kijken hoe die sfeer eruit ziet. Je bent jezelf in die ruime sfeer van zelf zijn komen die geluiden van auto's op en ze verdwijnen weer. De auto's die rijden er dwars doorheen.
Ja, dat is onmiddellijk.
En dat is onmiddellijk. Okay. Voor zover ze verschijnen, zijn ze dus in jou.
Ja.
Je bureau waar je vandaag aan zat.
Ja.
Verschijnt nu in jou.
Herinnering.
Nee, want dan ga je weer zeggen, ik zit hier en dat is een tijdje geleden. Nee, in die sfeer van de auto's.
Ja, op het moment.
Daar komt dat op. Zeg je, nou, dan is dat een verschijnsel.
Ja.
Oké. Okay. Heel actueel verschijnt het of het verschijnt niet. Wanneer het verschijnt, verschijnt het in jou.
Ja. Okay.
Wanneer je zo deze kant uit zit te kijken, dan is er een bepaald beeld. Dat beeld verschijnt in jou, actueel, net zoals die geluiden van auto's. Oké.
Maar val ik dood neer?
Nou, precies. Voor zover er een beeld opkomt van de dood, komt nu dus op. Ja, dit komt op en het verdwijnt weer. Alles wat er nu gebeurt, je spreekt, ook het spreken, komt op in jezelf en het verdwijnt weer. Alles wat met het lichaam gebeurt, komt op en het verdwijnt weer.
Dat is het enige wat er is. Nou, alles wat er niet is, bestaat niet.
Nee, want wanneer je... Alles wat er niet is, dat bestaat niet. Alles wat er is, dat toont zich en dat is alles. En wanneer je dan daarbuiten nog een wereld gaat projecteren, van ja, de toekomst, en dan, nou ja, het persoontje van Ernst, nou goed, dat zal daar wel ergens doodgaan, dan ga je echt aan het projecteren. Terwijl die projectie zelf natuurlijk ook weer zo'n beeld is dat opkomt in jezelf. Dus blijf bij jezelf.
Ja, ik wil het aan het volgen, maar mijn geest denkt al van... Bewust zijn, dus dan kan ik voorbij
onder mijn lichtjaar
kijken.
Ja, ja. Wat je ziet, komt op in jezelf. En wanneer je het idee hebt, 100 miljoen lichtjaren, oh, ik kan nog een eindje verder kijken. Ja, oké, dat komt toch in jezelf op.
Ja.
Niet als persoon, nee, niet als persoon. Want persoon is ook weer een constructie. Nee, het is gewoon die sfeer van zelf zijn waarin dingen verschijnen. Blijkbaar verschijnen ze. Hoe dat kan, ja, dat is een wonder. Maar voor zover ze verschijnen, nou, dan is dat dus niet verschillend van je eigen zelf zijn.
Is dat hetzelfde als in de droomwereld?
Ja, precies hetzelfde.
Precies hetzelfde.
Ook die droomwereld. Dat zijn beelden die opkomen. Ja, wanneer je gaat identificeren met een droomlichaam, dan heb je ongeveer dezelfde situatie als in de waakwereld. Want dan ben je daar met je droomlichaam druk bezig en zo. Maar van de droomwereld kun je al vrij in de waaktoestand kun je zeggen, oh ja, kijk eens, dat was toch allemaal in mij dat het plaatsvond. Want dat was een eigen sfeer van gevoelsmatigheid in de droom. Het was mijn droom. En daarom kan ik nu vanuit de waaktoestand zeggen dat dat maar een droom was. Het was iets in mij. Klopt dat? Die droom was in jou. Wanneer je als persoon, je wordt wakker. Zegt, oh, het was maar een droom. Dan herken je dat wat eerst allemaal als realiteit ervaren werd. Dat dat alleen maar plaats had gevonden... En plaats heeft gevonden in jezelf. Want je zegt, nou, het was maar een droom. Het is niet echt. Het was iets van mezelf. Die hele droom is toch van jezelf? Klopt dat?
Ja, ik vind dat niet gek. Dat we zoveel waarde hechten aan het lichaam. En
jawel, maar
in de droom is dat zo makkelijk te zien.
Oké, maar dan ga je een stapje verder. Wanneer je het in de dromen duidelijk ziet dat alles wat daar opkomt, dat iets is van jezelf. Dat die hele sfeer een sfeer van jezelf is.
Ja, en ook niet van jezelf.
Nou, wanneer je wakker wordt, je zegt, oh ja, het was maar een droom. Waar zat hij? Nou ja, dat zat ergens tussen mijn oren.
Nou, dat is niet zo.
Nee, je ervoert dat niet zo. Maar wanneer je wakker wordt, dan weet je wel drommels goed van, nee, ik heb alleen maar daar gelegen. En ik, weet ik wat, ik werd niet achterna gezeten door allerlei lui. En dat heb ik alleen daar maar gedroomd.
Ja.
In die zin. Nou, wanneer je nog een stapje verder gaat. Precies hetzelfde in de waaktoestand. Wanneer je weer wakker wordt uit de waaktoestand. Dan zeg je ook, ja. Het waren allemaal projecties. En ik dacht dat die projecties dan ook nog de werkelijkheid waren. Want ik reageerde er heel realistisch op. Wanneer je in de toestand zit, in de droom, dan is het voor je werkelijkheid. Maar wanneer je wakker wordt...
Ja, dat alles door elkaar loopt.
Ja, dan herken je dat dat alleen maar iets was van jezelf.
Maar dan kun je ook zeggen, het lichaam is ook niet echt.
Nee, dat is zo.
Dan kun je dus ook zeggen, het is ook niet de werkelijkheid.
Nee, dus de gewone waaktoestand waarin je denkt, je bent een persoon, lichamelijk... Geestelijk. Nou, je wordt wakker en je ziet, ja, dat is ook daar een constructie van een persoon en de werkelijkheid die ervaren wordt en de wisselwerking daartussen. Maar het is allemaal iets van een hoger mijzelf op dat hogere niveau waarin dat allemaal blijkbaar zo afspeelde. Nou, dan is dat te vergelijken met een droom. Dus ook die realiteit, die wordt vanuit dat hogere standpunt weer doorzien als iets wat totaal allemaal ja, te maken heeft met het eigen zelf zijn. Gaat het meestal.
Dan
gaat het meestal.
Dan met een minder mooie dingen.
Ja.
Maar dat zou je dan eigenlijk niet moeten hebben.
Nou ja, goed. Je merkt al wanneer je dan wel weer iets moois hebt. Nou ja, de droom ook. Wanneer je wel even mooi gedroomd hebt, dan wil je daar wel 's ochtends vroeg naar. Nou, ik wil nog even blijven liggen. Het was zo mooi, ik wil er even naar terug. Ja, maar je merkt al... Het is allereerst heel tijdelijk, want even later dan heb je een andere droom die minder mooi is. Maar ook die droom zelf dus is tijdelijk.
Ja.
En op een gegeven moment ben je uitgedroomd. Zo zit het ook in de waaktoestand. Op een gegeven moment ben je uitgedroomd en zeg je nou, ja, nou is het een nieuwe toestand. En echt wakker worden.
Maar ja, ik ervaar het zelf dat je dan gewoon, zo ervaar ik.
Ja, maar dat is dus een hoger niveau van bewustzijn, waarin een lagere vorm van werkelijkheid een plaats heeft. De droom heeft een plaats in het waakbewustzijn. Waakbewustzijn, waakleven heeft een plaats in dat universele bewustzijn, zelfs.
Ja.
Je
hebt het niet in de hand.
Wanneer je eenmaal erin zit, dan heeft dat zo zijn eigen krachten en een eigen verloop.
Ja.
Totdat je wakker wordt. Soms dan heb je wel in die droom, dat je terwijl de droom doorgaat, je inderdaad dat andere bewustzijn erbij krijgt.
Ja, dat is wel, ja.
En dan zeg je, ja, het is een lucide droom, want ik weet, het gaat door. En ik zit ook nog in dat droomlichaam.
Ja.
Maar ik heb wel door dat dat iets is van een droom.
Ja.
Van mezelf. Ja, goed. Ja, nou, zo heb je dat dus ook als mogelijkheid in de waakwereld.
Ja.
Dat je ergens op die rand komt, je krijgt al een hoger bewustzijn. daar op dat niveau sta ik al, maar ik voel dat ik ook nog in die wereld zit. En daar gaat de droom nog een tijdje door. Nou, je kunt alleen maar dus wat meer letten op de eigen helderheid.
Ja, dat is heel grappig wat u net zegt. Ik had een week geleden of zo een keer een droom dat ik wist dat ik droomde. En ik probeerde iedereen ervan overtuigen dat ze in die droom, dat ze helemaal bestonden en zo. En toen zei ze, knijp wel eens, maar dat hielp helemaal niet. Want ik kon gewoon mezelf knijpen. Ja. Ik zei, dat maakt niet uit.
Nee.
Want,
in die droom niet.
Nee, nee. Ja, maakt niet uit, nee.
Ja.
En, nou ja, goed. Dus, maar ik wist dat ik echt droomde. Ik zei, nou, ja. We gaan nog even door, maar...
Ja, nee hoor, mensen die dromen, die ja. Krijg je in de droomwereld niet wakker.
Nee, maar dat gaat hetzelfde.
Ja, precies. Ja.
Nou, je kan dromen dat je wakker wordt. En, ik heb af en toe eens gedroomd, en heb ik mijn wekker vergeten in te stellen. Maar op de tijd waarin je wakker moet worden, verschijnen er grote wekkers.
Ja, nee.
Die afging en toen werd ik wakker.
Ja.
Dus die tijd...
Ja, nee, dat kan. Dat
kan het ook heel ver.
Ja, tuurlijk wel.
Hoe doe je dat dan?
Nou, wanneer je maar ergens iets gaat ontdekken van... Ho, wacht eventjes. Stop. Ja. Nou, daar zijn we toch voortdurend mee bezig. Uh-huh. Steeds weer krijg je zo'n klokkers voor. Het is tijd, Karel.
Ja.
Ja. Alleen net zoals dat knijpen in die hand, ja, je moet toch een zekere helderheid hebben om dan toch mee te gaan met het bewustzijn van, die wekker, dat geeft aan, wakker worden.
Het is op het moment dat je de ruimte ziet, voelt, bent.
Ja.
Dan is het wel zaak om erin te blijven.
Nou ja, goed. Het hangt vanaf van de helderheid van bewustzijn of je werkelijk met zoiets meegaat of niet. Ja. Of werkelijk een niveau... verandering plaats grijpt of niet.
Hangt het af met een persoonlijke ontwikkeling?
Nou, het hangt wel af van een stuk helderheid die er moet zijn. Ja. Want wanneer je helemaal bevangen bent in de droom, dan word je niet zo gauw wakker. Zelfs niet door de wekker die verschijnt.
En die helderheid kan in de tijd doen.
En dat kan. Mm-hmm. Dat kan.
Dus er is
ja, ik zal het zeggen, daar hoop je op.
Heeft dat ook met zijn rechter herstel te maken? Als die sterker ontwikkeld.
Ja, 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 ja.
Toch, is dat zo?
Waarom is dat bewustzijn nog zo gefascineerd van zijn eigen voortbrengsels?
Ja, dat is ook een wonder gewoon, hè. Daar kun je verder niks over zeggen. Het is gewoon een gegeven. Blijkbaar is dat zo op een of andere manier gekomen, Maya.
Maar ze lijken ook vaak heel betekenisvol dromen. Ik schrijf ze erop, hè, mm-hmm. In een boek, maar als ik het dan lees, dan zie je, dat doe je natuurlijk zelf, dan zie je de symboliek. Mm-hmm. Van de vier kinderen die spelen in een verwilderde tuin en ik sla ze eruit. Nou, ik zou nooit een kind kwaad doen. Maar ja, dan denk je, god, dat zijn talenten die ik niet toelaat. En er is meteen een goed inzicht. Mm-hmm. Ik heb een keer een droom gehad dat ik naar de stadszang ging. En er waren drie mensen en jij ging ineens weg. Mm-hmm. En toen gingen we met z'n allen op zoek. En toen kwamen we in jouw huis en dat werd helemaal vertimmerd. We waren allemaal, het is een heel oud huis in Gouda. Allemaal hokjes en we klommen naar boven en er vorst door alles heen. Je was nergens te vinden. En toen ging ik de deur uit, helemaal ontmoedigd. Er stonden daar op straat allemaal gedekte tafels, maar ik mocht er niet van eten. Dat is verschrikkelijk. Ja, dan denk ik, ja. Hè? Zegt dat iets van een huidige staat van zijn?
Nou, zo'n droom en bewustwording van die droom, dat zou echt nuttig zijn wanneer je ineens doorhebt. Hé, hey, het gaat juist om dat niets. Dat is die klok, hè. Van, hé, hey, dat niets ineens ervaren.
Ja.
En wanneer dat ineens duidelijk wordt, zeg ik, nee, we hoeven helemaal niet te zoeken.
Nee.
Maar ga niet te veel met allerlei symbolen mee, hoor, want dan ben je nog niet klaar.
Nee, je denkt het te weten.
Nee, maar blijf dus wel bij die essentiële dingen.
Ja.
Ga kijken, hé, wat is een bepaalde verwijzing, een bepaalde ervaring van die doorbraak?
Net als het ook genoemd is, dus voor onbewustzijn, op een gegeven moment die fascinatie niet meer heeft.
Dat is het meest natuurlijke wat er is.
Om het niet te hebben.
Om het niet te hebben. Wanneer er ontspanning komt, dan verdwijnt die fascinatie. Wel. Maar herken het, zeg je oké, laat dan maar de natuurlijke toestand komen. Basis is dus wel die scheiding.
Scheiding?
De scheiding tussen jezelf en datgene wat je fascineert, wat je verlangt.
Ja. Het is altijd een vernauwing van de aandacht.
Ja, en een vernauwing van zelf zijn in de ervaring. Je merkt dat er ergens een beperking zit.
Als de aandacht overal is, dan kan er ook niet een fascinatie voor iets apart zijn.
Nee, want je bent het al.
Ja.
Dus dan is er ook geen verlangen meer, omdat je het allemaal al bent.
Ja.
Maar het zal pas echt werkelijkheid zijn wanneer je het werkelijk dus realiseert. Wanneer je het werkelijk zo ervaart. Oh, dat andere, dat ben ik al. Er is geen afstand tussen mij en datgene wat ik ervaar. Mijn eigen zelf zijn en het zelf zijn van wat ik ervaar is hetzelfde. Mijn eigen zelf zijn zit er al in. Dus angst is er nog niet meer. Wanneer er niks anders meer is. En is er alleen maar het zelf zijn.
Maar als de aandacht dus heel wijd is en er is alleen maar een ervaring van alles. Dan kun je dus niet eens meer zeggen van het zelf zijn van de ander.
Nee, dat is alleen maar nog een aanduiding vanuit de dualiteit. Ja. Maar dan pas zie je dat er werkelijk een non-duale eenheid is. Dus vanuit een afstandelijke positie, dan ga je maar na wat het betekent dat je de ander die je ziet, dat je die lief hebt als jezelf. Dat betekent dat die toch in je eigen zelfsfeer wordt opgenomen. Dat zo ook dat zelf van die ander samenvalt met je eigen zelf zijn. We hebben het al vaker hierover gehad, over die identificaties. Nou, die er zijn dus met allerlei andere mensen. Met allerlei andere dingen. De werking van films, die berust daar ook echt op. Desnoods zo'n natuurfilm. Ja, er wordt zo'n jachtluipaard gefilmd. En nou, die gaat achter een antilope aan. In ieder geval gedeeltelijk. Voel je intern wat het betekent om zo hard te rennen? Ik zie die antilope zeggen, oh, nou, dat is wel zielig. Maar goed, hetzelfde. Je zit daarin. Je zegt, nou, wegwezen. Dus die grenzen die zijn nergens hard. Steeds opnieuw weer ga je heel makkelijk identificeren met andere mensen, dieren, planten. Wanneer je even een versnelde film ziet van zo'n klimplant. Nou, oké, dat is mij niet vreemd, want ik weet wat het betekent om zo in het licht te zoeken. Ja, want voor zover, goed, het hangt vanaf hoe zwaar dat is natuurlijk.
Ja.
Maar een gedeelde identificatie zit daar altijd wel in. Omdat je toch intern ervaart wat daar bij die ander gebeurt.
Het is geen vernauwing.
En dat is een andersoortige vernauwing dan er eerst was.
Ja.
Het is wel weer een specifieke identificatie. Dus daarom is het wel een beperkte identificatie. Dat wel. Maar het is al ruimer natuurlijk dan je oude toestand van je eigen lichaam.
Ja.
Dus wanneer je wat meer zo, nou ja goed, zo wordt het ook wel gezegd, wanneer je wat meer invoelingsvermogen hebt, dan sta je inderdaad ook niet zo ver van andere mensen af. Terwijl anderen die hebben dat veel minder en ja, die blijven dus heel duidelijk met hun eigen grenzen zitten. Maar ik laat het alleen even zo zien dat het eigenlijk iets is wat bij iedereen toch wel min of meer plaatsvindt. Dus dat de grenzen van de eigen ik-persoon niet hard zijn. En dat is ook goed om even vast te stellen dat uitbreiden altijd al plaatsvindt. Met van alles hoor. Nogmaals, we hebben het hier vaker over gehad. Maar... wanneer je iemand moet hebben, daar in de verte en je roept. Waar ben je dan? Je gaat mee met de klank. En je hoopt dat hij hem daar bereikt, dat hij dat zal horen. Als je muziek maakt, ga je ook mee met die hele muzikale sfeer. Ja, hoe zit het dan met je eigen identiteit? Nou, er is niet zoveel van te zeggen. In ieder geval ben je ook die hele muziek in de ruimte. Met alle veranderingen van tonen, transformaties, klankkleuren, je gaat allemaal mee. Alle ritmes ga je mee. Nou, vanuit een beperkte persoonlijke sfeer zie je dus dat wel steeds dat meegaan plaatsvindt. Dus dat is heel belangrijk om vast te stellen dat je nou niet zulke duidelijke grenzen hebt. Wanneer dat eenmaal duidelijk is dat het onbeperkt en onbegrensd is. Ja, natuurlijk, dan is het allemaal een sfeer van non-dualiteit waar je van moet zeggen, ja, het gebeurt allemaal wel, maar ik ben het ook. Nee, hoe meer je dit herkent, herken je het meer ook in het dagelijks leven, overal. Als een verpleegster je een prik moet geven, waar ga je dan zelf zitten? Precies daar waar geprikt wordt? Nee, dat is niet leuk. Je kijkt door de ogen van de verpleegster en dan zeg je, ja, natuurlijk moet er even geprikt worden. Maar wanneer je dan zegt, oh nee, natuurlijk ben ik die tandarts en daar moet het een en ander gebeuren. Ja, tuurlijk.
Maar als je er helemaal niet denkt en je laat het gewoon gebeuren.
Ja, nee, goed. Nu ook weer, ja, het hangt er vanaf dan. Blijf je inderdaad daar in het lichaam zitten, dan is het ontzettend moeilijk om het te laten gebeuren. Wanneer je het echt helemaal los kunt laten, ja, maar dan zit je ook dus niet meer op dat standpuntje. Nee, dan is het open.
Gebeurt van alles, ja.
Ja, ja, zeker.
Je bent er niet in meegetrokken.
Nee, precies.
Dat is gebeurd.
Ja. En dan kun je het ook afstandelijk bezien, je kunt het ook zien door de ogen van het tandarts zelf. Of,
Ja, maar ik zit morgen soms in de koude douche achter. Dan denk ik dat ik twee reacties kan hebben. Of het schiet elkaar misschien niet verkramp helemaal. Ja. Dan laat ik dat trouwens niet doen. Ik ga gewoon onder die koude douche staan en ik beweeg niet. Ik ga niet in die kramp zitten. Want dat er dus helemaal gebeuren.
Ja.
Dat was niks aan de hand. Het was wel koud. Maar het was net alsof ik daar niet bij betrokken was.
Nee, precies. Maar dan heb je al dus die disidentificatie met het lichaam. Dus dat je niet specifiek in het lichaam zit.
Ja, dan is het dus zo'n droom of zo.
En dan, ja, dan zie je het gewoon. Ja, het gebeurt zo. Nou ja.
En zo heel leven.
Wat dan?
Zo kun je leven.
Ja, het hoeft dus niet specifiek een disidentificatie te zijn dat je werkelijk je helemaal terugtrekt. Terwijl je terugtrekt, kan het weer openkomen. Natuurlijk voel je dan die koude water enzovoorts. Ja. Dus laat het wel weer openkomen.
Je is het afgesloten, hè?
Je kan je terugtrekken op een afsluitende wijze.
Ja, ja. Maar wat ik bedoel is eigenlijk dat het geen afsluiting is, maar dat
nee, okay.
Waarneemt dat
ja,
het allemaal gebeurt.
Ja, okay.
Ook gevoelsmatig.
Ja.
En er toch niet in meegaat.
Ja, prachtig toch?
Want dat is niet iets wat je kan besluiten, maar wat er gebeurt.
Nou, door te weten hoe de oriëntatie is, kan het voor de ene kant uitgaan of de andere kant.
Ja, je hebt een keuze.
Tot op zekere hoogte heb je een keuze. Op dat niveau nog wel. Dan is het, wanneer je weet hoe het zit met de ene kant en weet hoe het zit met de andere kant, dan op die plek heb je een keuze.
Je moet een goede keuze
maken. Ja. Het is dus makkelijk als je kant op de stoel ligt en je bent zo open. Ik kan al dat jouw bewustzijn, het bewustzijn, niet bij het lichaam is en het anders, maar ergens anders. En dan maak je dat natuurlijk mee dat het anders is.
in de meer uitsluitende. Ja. 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 Dat is steeds zo belangrijk. Nee, het kan dus op zo'n exclusieve wijze. Exclusief, kun je voorstellen. Nou, ik was daar lekker in de bergen aan het wandelen op een vakantie. En ik lig wel in de tandarts, maar nou ben ik wel echt daar bovenop die berg. Dat kan. En dan ben je niet daar. Dat kan. Als je het maar levendig genoeg kunt voorstellen en daar meer kunt, realistisch daar kunt ervaren.
Ja, maar ik heb zo'n toch een constructie dan waarschijnlijk, maar ik denk dat je dat bewustzijn, dat onbewegen, dat onbewegelijke waarin de beweging plaatsvindt en je bent het onbewegelijke.
Ja, dat is dus.
Is toch toevallig of je nou toevallig in dat lichaam met de tandarts bezig ja. bent of dat je, weet ik veel, dat iets anders moet dus.
Ja. Ja, dus dat hangt er vanaf. Dus dit was meer een exclusieve beweging, dat je dat uitsluit. Maar wanneer het open is en je bent bewust op dat universele niveau, ja, dan is er ook wel die pijn en dergelijke, maar dat overheerst niet.
Wat er ook gebeurt. Waarom zou je het universeel tussen gaan? Waarom zou je dan steeds maar bij het lichaam zitten? Waarom niet? Want dat is helemaal niet goed. Waarom dan toch steeds wel een lichaam, maar waarom niet?
Je zit ook bij andere lichamen dus.
Ja, dus dat toevallig als je na het geval tegen hebt om bij je eigen lichaam te zitten, wat heb je anders?
Ja, maar wanneer het open is, wat verschijnt, dat verschijnt.
Ja, maar dat is wel handig dat er iets anders verschijnt.
Ja, ook.
En dan komt er een beetje verrekt bij het anders.
Ja, ook.
Ja, dat kan dus.
Ja, tuurlijk.
Dat zoeken we dus af, want is er toch weer steeds te trekken naar dat lichaam dat je dan leert om van jezelf te.
Ja, dat is iets wat geleerd is. Misschien nog een restje karma.
Okay. Dat was echt opgelost als je.
Zo wordt het traditioneel wel gezegd, ja.
Als je blijft tot je dat toch een beetje van zit.
Nou, het heeft dan niet meer de neiging om nieuw karma op te zamelen. Dus bijvoorbeeld van, wat erg en dat wil ik niet en ik probeer er onderuit te komen, want het is zo erg. Ja, kijk, dat is dan weer een impuls die dan ook nog een keer dat jezelf willen redden, versterkt karma. Nee, dus dat niet meer. Dat ik dat wil, dat lijden voorkomen. Die structuur is er niet meer. En dan kan er, zo lang als er een lichaam is natuurlijk, dan is er die pijn af en toe best.
Verdoving is dus eigenlijk slecht voor je karma.
Het hangt er dus weer van af hoe je situatie is. Als je ergens onderuit probeert te komen, is slecht voor je karma.
Dat is niet over verdoving.
Ja, hoeft niet altijd.
Het is toch niet op hetzelfde niveau?
Daarom. Dus het hangt er vanaf hoe je eigen sfeer is. Dus wat er dan ook gebeurt. Als je er onderuit probeert te komen, ja, dan. Dan weet je het. Dat gevoel van ik wil er onderuit komen, ik wil dat niet. Nou goed, dat gaat.
Nee, ik wil dat niet.
Nee, maar dat gaat in dus tegen die non-dualiteit. Want dan is er al een ik die niet dit wil en iets anders wil.
Maar op het moment dat je die pijn hebt, dan is het vaak een stuk minder dan toen je verwacht.
Dat blijkt zeker zo. Wanneer je niet daarin zit.
Nee, ja.
Dat zei ik net met zo'n injectie, wanneer je zo'n prik krijgt.
Ja, het is eigenlijk alleen maar het idee daarvoor en nou ja, op het moment dat het gebeurt, dat valt wel mee.
En hoe minder je dus daar gaat identificeren met die plaats die prik krijgt, wanneer het open is, Nou ja, dan gebeurt er iets en inderdaad, dan is het ook veel minder zwaar.
Dat is ook, althans bij mijn opmerking, de natuurlijke gang van zaken. Als er iets pijnlijks is, dan kun je er niks meer aan doen.
Nee.
Valt er nergens meer onderuit te komen. Dus, en dan wordt het ook heel relatief. En dan...
Ja, en dan is het ook veel minder pijnlijk. Dus alleen al de zwaarte van de pijn is dan veel minder.
Plus het...
Daarom, het is heel iets gewoons dat je ook weer dingen van dat eigen, je eigen identiteit met het lichaam loslaat.
Plus het wordt meteen ook als vergankelijk gezien.
Ja.
Van frappant over een week, dan merk je niks meer van. Of
ja.
Zoiets.
Ja. Dus die mogelijkheden die zijn er. En het is goed om dat te zien. Zo werkt dat.
Een vraag. Zo werd ik aangegeven dat er geen tijd is. Hè?
Mm-hmm.
En als er geen tijd is, dan is er ook geen oorzaak en gevolg.
Nee.
En als er geen oorzaak en gevolg is, is er ook geen karma.
Nee.
Ik zou vragen over mij.
Wanneer je dan een ik hebt, wanneer je een ik hebt dat allerlei dingen probeert te vermijden, dan zit je op een niveau waarin wel tijd is en waarin wel karma is.
Mm-hmm.
Dus in die zin kun je dat zeggen. Er is geen karma en geen tijd meer wanneer je beseft dat je in een andere sfeer aanwezig bent, dat niet, die niet geconditioneerd is. Maar zodra je denkt dat je een ik bent, nou ja, dat is geconditioneerd, want die is afhankelijk dus van omstandigheden. Ja, dan zit je in dat hele spel van krachten, nou, karmische krachten.
Maar als je dan doodgaat, en er is geen tijd, en hoe kan die karma dan tot werking komen? In het verhaal dat het lichaam niet meer aanwezig is.
Nu spreek je dus weer op persoonlijk niveau.
Ja.
Nou ja, goed, daar heb je dus ook allerlei antwoorden over. Bijvoorbeeld, wanneer je op persoonlijk niveau blijft en aan het eind van het leven is dat karma niet verdwenen, dan hoort dat tot een die fijn stoffelijke ziel. En daarin wordt het meegenomen. En dan heb je nog mogelijkheden dat juist omdat het fysieke lichaam verlaten is, dan zit je al in een veel ruimere sfeer. Dus die mogelijkheden om dat allemaal los te laten, die zijn dan ontzettend groot. Maar dat hangt er vanaf, wanneer er heel veel is wat je nog vast wil houden. In ieder geval kun je zeggen, die overgangstoestand en de toestand vlak na het fysieke sterven, in die overgangssfeer, ja, wat is dood, wat is leven, daar heb je natuurlijk wel een minder grote problematiek of grotere problematiek, afhankelijk van je instelling en het vastzitten dus aan het karma. Dat kun je sowieso zeggen. Maar het is natuurlijk altijd vanuit dat persoonlijk niveau dan ervaren. En hoe dat zit.
Ik bedoel vanuit de filosofie wat we zo nemen.
Dat zou kunnen, ja. En ik zeg dat zou kunnen, omdat het ervaarbaar is continu in het gewone leven. Wanneer er eventjes helemaal niks is en even later, nou, dan komt er weer iets nieuws. Ja, hoe kan dat? Wat dan toch een zekere continuïteit heeft in de ervaring. Ja, dat is het cirkeltje wat weer gedraaid heeft en de oude draad wordt weer opgepakt.
Hoe verbindt dat zich met wat Srinivasa Maharshi zegt, er is niets ontstaan, er is ook niets vernietigd?
Nou, dat is dus een heel ander niveau van wakker worden. Dat je ineens zegt, ja kijk, ik heb het wel ervaren, maar wat ik daar ervaren heb in de waakwereld, in die waakrealiteit, dat is te vergelijken met een droomrealiteit. Ik dacht dat ik vast zat aan het karma, aan oorzaak en gevolg. Maar omdat ik dat dacht, ervoer ik het ook zo. Nou denk ik het niet meer, ik ben vrij.
Schep dus je eigen werkelijkheid.
Ja. Dat is ook dus traditioneel in India steeds weer het uitgangspunt. Dat de mensen allereerst dus dat die notie van het karma dus oppikten. En dat ook nog gecombineerd dus met het idee van die reïncarnatie. Die samsara die maar doorgaat. Steeds maar in cirkels, steeds maar in cirkels. En dat is een eindeloze reeks van oorzaak en gevolg. En dan de besef, de intuïtie. Hé, er is een mogelijkheid om uit die cirkelgang te komen. Nou, dan heb je die bevrijdingswegen. Maar die bevrijdingsweg van het inzicht, die is direct in deze zin, zoals we er nu over praten. Dus traditioneel had je bij Shankara ook nog allerlei gesprekken tussen die Advaita mensen, bijvoorbeeld Shankara, met bijvoorbeeld de oudere, meer oudere mensen, Brahmanen, die alleen maar dus door de goede rituelen uit te voeren, dachten, oh ja, wij gaan inderdaad in een goede richting. Ze zeiden, nee, dat handelen leidt nooit tot echte bevrijding. Want handelen, dat geeft je karma. Dus dat is dan, daar tegenover werd gesteld, nee, alleen het inzicht, dat geeft werkelijk de bevrijding, omdat dat meteen een realisatie is dat je daar niet aan vast zit. En het is nogal radicaal natuurlijk, want dan verdwijnen alle aspecten van andere heilswegen, bevrijdingswegen, die verdwijnen.
Dat zou dus betekenen dat al die duizenden prostraties die boeddhisten doen, dat niet leidt tot vruchtbare grond waarin realisaties wel ontstaan.
Dat is dus nou ja, goed, even in het algemeen, ook in Advaita traditie wordt wel gezien dat er, wanneer er een bepaalde oefening is van meditatie, ja, dat natuurlijk wel nuttig kan zijn voor het doorbreken van het inzicht. Maar wanneer de nadruk blijft op het inzicht, dan blijven al die andere dingen blijven maar heel betrekkelijk. Blijven maar heel betrekkelijk. Dan zul je ze steeds weer opnieuw, dus moeten, wat je doet in, als oefening, zul je steeds moeten beoordelen op het punt, komt hierdoor meer inzicht? Komt er door die prostratie meer inzicht? Nou ja, dat kan het nuttig zijn. Maar wanneer het iets is wat gewoon maar uitgevoerd wordt en denkt, nou ja, dat levert wel wat op.
Dat wordt ergens bijgehaald.
Dan heeft het helemaal geen zin.
Zo gaat het niet.
Nee, goed, dat van die prostaties hangt er helemaal vanaf. Je hebt ze natuurlijk overal verschillende toestanden.
Dat is dus de intentie waarmee de handeling gebeurt. Die doet het toe.
Het is de gerichtheid op inzicht.
Ja, dat is de intentie dus.
Komt daar inderdaad, nou, maar ook het actuele bewustzijn. Is dat nou iets wat meer ruimte geeft, helderheid geeft, openheid geeft? En zodra dat het niet meer doet, dan moet je dat ook wel loslaten.
Ja. zeggen dat een handeling aan zich tot iets kan leiden.
Die handeling op zich niet.
Nee, precies. Maar als het vanuit een krampachtige afscheiding een ik-identiteit is, dan leidt het dus tot dus wanneer de verlangen en angst in het spel is.
Dan altijd die enige energieën erbij gemoeid zijn.
Ja.
Je hebt natuurlijk die karma yoga. Dat er gehandeld wordt zonder aan die resultaten van handeling te hechten. Maar daar ook, wat geeft de doorslag daarin? Inzicht dat je dus niet handelt. Dat geeft de doorslag. Steeds weer heb je andere situaties hoor. Maar wanneer het goed is, dan is dat dus een leven in de sfeer van karma yoga. Dus dat het leven zich vanzelf ontplooit, dat de handelingen vanzelf ontplooien. Dat is dan goed, zou je dus een goede karma yoga kunnen noemen.
Niet de discipline.
En niet de discipline, maar zodra het weer een discipline wordt, dan is het weer een persoon die daarin vastzit. Daarom is het idee van beoefenen natuurlijk ook erg moeilijk hoor.
Ja. Zit je al weer iets te doen.
Ja.
Terwijl het dus alleen maar om zijn gaat.
Nou ja, in een bepaalde fase, in een bepaalde situatie kan het natuurlijk best nuttig zijn om bepaalde dingen te doen en andere te laten. Dus het hangt er helemaal vanaf. Maar nogmaals, dat inzicht geeft de doorslag.
Je zegt dus door dingen te doen, door dan die handelingen toch te verrichten, het kan ook leiden dat je tot het inzicht komt dat je die handelingen helemaal niet hoeft te verrichten.
Bijvoorbeeld. Ja. Of dat terwijl je handelt eerst nog met allerlei persoonlijke impulsen, dat terwijl je door blijft handelen, dat langzamerhand dat persoonlijke verdwijnt.
Ja, dan zit je in slag.
Ja. Je moet niet zoveel denken.
Ja, nee.
Hou het er nou maar op dat wanneer je zo alles loslaat, dat dan alles vanzelf al gaat zoals het gaat.
Ja. Dan zeg je de supreme power vraagt om verdoving.
Zelfs dat niet. Zelfs dat niet. Nee, ga er niet over nadenken, want dat nadenken, dat ik denk, nou ja, ik blijf erover nadenken. Ik kom er nooit uit. Waarom niet? Omdat het totaal buiten dat bereik ligt van het ik denk. Dus wanneer ik iets duidelijk probeer te maken, dan gok ik wel op iets wat hoger zit dan het ik denk. er is een hoger inzicht. En dat intuïtieve inzicht, oh ja, daar kan iets doorbreken. Langzamerhand krijg ik door hoe dat verder gaat. Het zit dus op het punt van loslaten. Door ons heen, hè? Maar merk dat het een heel wezenlijk verschil is, dat wanneer je hier geïsoleerd zit en er komt zoiets langs, vooral wanneer meer van die brandweerauto's, ambulances enzovoort langskomen, dan is al gauw weer een denken van oh, en dit en dat en dat. Hey. Maar wanneer het open is en het gebeurt, dan laat het geen spoor achter.
Omdat er geen gedachte aan gekomen
is. Precies. Precies, dat is het net. Dus het geldt alles wat er gebeurt.
Het is zo mooi dat je ook, dat ook de schoonheid van alles loopt dat je doorbrengt.
Ja.
Alsof het heel anders is dan normaal.
Dan is er openheid voor alles. Blijft alles onherleidbaar, een wonder. Vanuit het ik-niveau, ja, dan zit je ook. Dus niet alleen op het niveau van de ruimte en tijd, inderdaad ook alles plaatsen in oorzaak en gevolg. En je kijkt analytisch hoe alles in elkaar grijpt en ja, het een afhankelijk van het ander en zo. Dus, en dan zeg je, ja, ik heb dat wel begrepen. Ja.
Dan is er geen directe ervaring.
Precies.
Die directe opgevoerde ervaring. Zeg ik niet te vatten, maar dat is zo mooi.
Nee, dat is dus niet ook niet te grijpen, te begrijpen. Nee. Dus je grijpt het niet. En dan is het open.
Is dat lief?
Ja, dan valt er heel wat weg.
er een heel eindbewustzijn is. En het moment dat het dan gaat vernauwen, omdat er een gedachte komt, of een verlangen of een angst. Dat moment dat dat gebeurt, het lijkt alsof ik daar volledig hulpeloos ben. Ik kan het wel waarnemen dat je plotseling in die vernauwing zit. Maar dat die beweging van de totale openheid naar die vernauwing, is dat niet volledigheid? Is dat niet eigenlijk een totale hulpeloze situatie?
Ja, wanneer er al een bewustzijnsverenging is, dan ben je al verkocht.
Ja. Maar dat moment van in de totale openheid naar die vernauwing toe, dat moment dat gebeurt.
Het gaat dus om een helder blijven.
Ja.
Bewust blijven. Totaal open. En er komt geen vernauwing.
En dan?
Er komt geen vernauwing.
Maar dat lijkt. Ik doe dat wel eens.
Dat kun je niet doen hoor.
Ik bedoel eigenlijk, het lijkt erop alsof het heel veel inspanning kost om in die openheid te blijven.
Ja, wanneer je dat op een persoonlijk, ik persoonniveau bekijk, wel. Nou, dat moet ik mijn best doen, hè. En nee, heel ontspannen blijven en verder niks. In die ontspanning zit bewustzijn. Bij jezelf. Heerlijk ontspannen. Verder niks. Het meest natuurlijke wat er is.
Dus de vernauwing ontstaat omdat er gespannenheid ontstaat.
Het gaat om die open sfeer die dan ineens als bewustzijn vernauwd en dan krijg je dat proces.
Ja.
En dan heb je natuurlijk al een gespannen situatie. Het is een oneindige ontspanning. Daarin de helderheid. In die overgang, daar heb je nog het besef. Oh ja. Eventjes helder blijven. Wanneer het goed is, dan gaat het door. En dan merk je, het is de meest natuurlijke toestand die er is. Ja, Anneke?
Ja, ik moet zeggen, ik denk steeds aan die avond tijdens de meditatiecursus. Dat je vertelde, nou, ik denk eerst eens aan verdriet. en daarna aan vreugde. En dat ik op dat moment zag, zo, dit is iets ongelooflijks wat ik leer. Ik heb zo ontzettend veel aan gehad. Want dan per seconde verandert je, ja, je bewustzijn, althans zo merk ik dat.
Ja.
Het is een enorm hulpmiddel.
Ja, zeker.
En toen vertelde je daarna van, daar kan je dus wat mee. Nou, dat is absoluut waar.
Mooi.
Ja.
Dus dan blijven dat allemaal verschijnselen in die grote sfeer.
Ja.
Terwijl zelf zit je nergens specifiek aan vast.
Nee, precies.
Ja, dat is inderdaad vrijheid.
Ja.
Mooi. Voor zover ze er zijn.
Ja, maar is daar een eind van?
Ja, tuurlijk.
Een eind van?
Tuurlijk.
Nee, want als je alles bent, dan kan dit hier op een gegeven moment helemaal in het oosten gaan leeg zijn. Maar dan zit ik nog met iedereen hier om mij heen die ik zal
doen. Nee. Wanneer jij die vraag stelt, dan bedoel je, dat zijn dingen, die donkere en moeilijke dingen, waar ik nog een zekere binding mee heb.
Ja.
Waar ik in vast zit.
Ja.
Dat wordt doorbroken.
Okay.
Terwijl ze er nog zitten, of wanneer ze helemaal verdwenen zijn.
Okay.
Maar wat daar zit, daarin zo'n persoontje, aan brokjes energie en zo. Natuurlijk, dat is eindig. Persoon is toch eindig?
Ja, oké, maar wat dan?
Nee, het gaat erom of je daaraan vast zit, of je daar een binding mee hebt, een specifieke binding mee hebt, een beperkte identificatie mee hebt, of dat het open is. Wanneer het open is, dan kunnen er natuurlijk best hier en daar wat van die donkere wolkjes zitten en donkere hoekjes zitten, maar dat maakt niet uit. Want het is toch allemaal licht. Ja, natuurlijk wel. En daar zie je dus wel allerlei problematische toestanden. Dat mensen lijden en het moeilijk hebben enzovoorts. Maar wanneer het is opgenomen in het geheel. Wanneer je dus niet daar intern specifiek ergens aan vastzit. Dan is het dus iets van het geheel.
Ja.
En wanneer het in het geheel is opgenomen. Net zo goed als die prik en die tandarts. Dan zie je dus dat het niet meer zo'n situatie heeft van een persoon die dat afwijst, die dat beter wil hebben, of in ieder geval die daar vast zit. Wanneer dat niet meer het geval is, dan is alles vrij. En dat is centraal. Ja, in die overgang zie je dus dat dan heel snel al die zware dingen wel naar boven komen, voor zover ze er zitten. En steeds meer komt het in de grote ruimte, nou dan gaat het steeds verder op een gegeven moment, is dat? Nou, is dat mooi?
Ja, zeker.
Goed zo. Ja, zolang het leven doorgaat, stroomt alles vrij. Maar het essentiële punt is weer, je hoeft je dus niet met die processen en donkere zaken te identificeren. In die overgang, hoe minder je ermee identificeert, des te sneller zullen ze ook verdwijnen. Want het identificeren ermee, dat betekent ook vasthouden. Niet alleen dat je zelf erin vast wordt gehouden, maar je houdt ook met die andere dingen vast. Alleen al door ze te benoemen, oh wat erg. Ja, dan wordt het erg.
Dat identificeren is dat het binden van een gedachte van jij aan een verschijnsel?
Ja, dat jij er mee te maken hebt, dat het iets is voor jou, dat je niet vrij van bent. Mm. Dat betekent meteen dat je er niet vrij van bent. Het is wel het accepteren van een verschijnsel. Het is niet het wegduwen, want dan ben je ook bezig met activiteiten om te zeggen, nou dat wil ik niet. Nee, het is wel het accepteren. Volledig gelaten gebeuren, maar wel helemaal vrij.
Dat gaat dan voor de ander in je leven.
Tuurlijk. Oh, no. Is dit ook weer duidelijk?
Mm. Ja, wat er gezegd werd is wel duidelijk.
En werkt dat dan ook zo?
Niet altijd.
Dat is een goed teken.
Een warm gevoel.
Ja. Nou, dat warme gevoel, hè, daar hadden we het nu van de avond ook over. Dat warme gevoel, dat betekent, dat is iets van jezelf. Wanneer dat warme gevoel nou heel ruim wordt, dan bevindt zich alles daarin. Er is vrijheid, daarbinnen gebeurt alles. Geeft vreugde. Weer terug naar jezelf, weer terug naar jezelf. Oh ja, dit betekent vrij zijn. En toch totaal open zijn. Dat gewoon mag doorgaan.
Ja, er kan iets optreden van zo'n dag vloeit voorbij, als het ware.
Ja.
Maar alsof kijk, als ik thuis ben, kan er een situatie zijn die veel rustiger is, zeg maar.
Mm-hmm.
Waar veel meer aanwezigheid is.
Ja.
Als ik in zo'n werksituatie ben met al die mensen en als het doorheen loopt, dan lijkt er meer iets van automatische piloot te zijn.
Ook dat is niet erg. Blijf bewust, daarbinnen kan alles vanzelf gebeuren. Dus juist vanuit die ontspanning, hè, waar je over spreekt, in die ontspanning zelf, dat betekent al dat er in die ontspanning meer bewustzijn kan komen. Wanneer er gespannenheid is, dan heb je ook een gespannen, verengd bewustzijn. Wanneer er ontspanning is, dan heb je dat ontspanning op alle niveaus, maar ook op het niveau van bewustzijn. En daar kun je nog iets meer op letten in die werksituatie. Dat het daarin ook helemaal vanzelf gaat. Het is ontspannen. En het gaat vanzelf. Dus dan gaat alles door. Toch, dit zelf zijn, het is vrij ontspannen.
Open. Ja, dus soms is die beweging is even een bewuste beweging. Terug naar jezelf, tenminste.
Ja, dat kan. Maar goed, voor zover dat het geval is, dan is het ook goed. Om steeds weer even, stop, eventjes terug. Ja. Dan breek je even een oude gewoonte. Ja. Nee, maar goed, dan zie je dus dat er heel wat mogelijk is. En dat het dan ook verder kan. Dat was het voor vanavond.